Het thema voor de prediking van morgen, aanleiding van Jeremia 8 vers 7, let op de ooievaar. Gemeente van de Heer Jezus Christus, wat doe je als iemand ongehoorzaam is of als iemand zijn afspraken niet nakomt? Ja, logisch denk je, dan ga je met elkaar in gesprek. Als het een collega betreft, dan zoek je naar oorzaken. Wat de reden ervan kan zijn dat iemand het niet doet. Gaat het om een leerling in je klas? Nou ja, dan roep je hem of haar even bij je en probeer je ook pratend erachter te komen waarom dat gedrag zodanig is. Wijs je iemand op zijn verantwoordelijkheid misschien, op de afspraken die gemaakt zijn of de regels die gelden. Maar wat doe je in de opvoeding van je kinderen als een van je kinderen, als je die hebt, niet wil luisteren? Dat gebeurt natuurlijk regelmatig. Weten we allemaal, opvoeding is een heel avontuur. Wat kun je doen als iemand zo koppig is, die niet wil luisteren? Nou, dan kun je dat gedrag natuurlijk negeren. Je kunt het verbieden. Je kunt je kind even apart zetten op de gang tot het uitgeraasd is, om zo te zeggen. Je kunt uitleggen waarom bepaalde dingen niet fijn zijn, niet goed zijn in het gedrag. Nou, gaandeweg leer je natuurlijk als ouder ook hoe belangrijk het is om helder te communiceren. Nou, dat weten we als we kinderen hebben ook wel. Dat je consequent bent, dat je een goed voorbeeld geeft. Dat je kinderen ook de ruimte geeft om het op zijn of haar manier te doen. Dat je niet gelijk boos wordt als het niet lukt. Hoe belangrijk het is om aan je kinderen gerichte aandacht te geven als ze uit school komen en een verhaal willen vertellen. Dat je ze complimenten geeft. Ja, dat weten we allemaal wel, denk ik. Maar wat nou als dit niet helpt? Wat moet je doen als je kinderen ongehoorzaam blijven of daarin volharden? Als je merkt dat ze zich steeds meer tegen je als ouders verzetten. Het kan voor jou als je ouder bent een hele worsteling zijn. Maar ook als je zoon of dochter, als je kind bent. Hoe ingewikkeld kan het soms zijn als je niet met je ouders op dezelfde golflengte zit, als het niet botert? Als steeds maar weer gesprekken ontaarden in ruzie. En dan zit je op je kamer en je bent er intens verdrietig over. Maar het is weer niet gelukt vandaag. Misschien herken je dat wel. De tranen die in stilte zijn gevloeid. Als ouder, als kind, zoon, dochter. We weten in ieder geval dat het heel belangrijk is om met elkaar in gesprek te blijven. Gooi nooit de deur voor je kinderen dicht. Zo spannend kan het als het in een relatie kan zijn, zo spannend als het in een gezin soms kan zijn. Zo spannend is het ook in de relatie van God met zijn volk Israël. Drie foto's hebben we zo even voorbij zien komen. God heeft de deur niet dicht gedaan. Hij is met zijn volk in gesprek. Er staat in het boek Jeremia wel 4000 keer, zo zegt de Heere. Een paar keer zijn we het al tegengekomen in die schriftlezingen van vanmorgen. De Heere God doet zijn uiterste best om het contact met zijn volk te zoeken. Om het gesprek op gang te houden. De deur staat open, maar het wil gewoon niet vlotten. Zijn woorden lijken niet te landen, het volk luistert niet. En keer op keer roept de Heere God Jeremia, stuurt de Jeremia weer naar zijn volk toe. Maar Jeremia staat soms voor dovemans oren te praten. Heere God maakt duidelijk wat hij nou mis ziet gaan. Heere God overziet de toekomst, ook wat er dan over 10, over 20 jaar allemaal met het volk zal gebeuren. De Heere God voorziet dat en daarom waarschuwt hij zijn volk van tevoren. En we hebben eerder gezien, dat weten we misschien niet als we die diensten niet hebben bijgewoond, maar we hebben eerder gezien dat de profeet Jeremia geroepen is in een hele spannende tijd. Israël had 12 stammen, 10 stammen in het noorden. Die zijn in het jaar 722 door de Assyriërs in ballingschap gevoerd. Er zijn nog 2 stammen overgebleven, Juda en Benjamin in het zuiden. En de profeet Jeremia is door God geroepen aan de vooravond van de 2e ballingschap. Voordat het ook met het zuidelijk rijk mis zou gaan. Zo'n 40 jaar van tevoren. Uiteindelijk is het in 587 in ballingschap gevoerd. Maar zover is het nog niet als wij deze profetieën lezen. En er staat in hoofdstuk 8, waar ik me nu vanmorgen op concentreer, vers 4, staat er in de Bijbel de verharding van het volk. En dat is precies wat er gebeurt. Kijk maar even mee naar hoofdstuk 8, vers 4. Je ziet als het ware dat gedurende de werkzaamheid van Jeremia het steeds spannender wordt tussen God en zijn volk. Vers 4. Zal men vallen en niet weer opstaan? Vroeger was het nog zo, zegt God, als mensen struikelden of een misstap begingen, dat ze weer opstonden. Dat ze van hun fouten leerden. Of als iemand, zal men zich afkeren en niet terugkeren, is een beetje statisch vertaald. Maar het gaat over verdwalen. Als iemand dan verdwaalt, keert hij dan niet op zijn weg terug? Dat doe je als mens instinctief. Als je ergens met de auto op pad bent en je rijdt verkeerd, dan... Ja, dan voel je wel aan, we zitten fout, we gaan terug. Dat is een soort instinct. Dat is zo normaal, zegt de Heere God, zo was het toch. Maar nu is dat niet meer zo. Vroeger was er nog een innerlijk besef, een soort geweten. Dat Israël wakker schudde, ik hoefde maar iets te zeggen en luisterde. Maar het volk is zich aan het verharden. In vers 6, ik heb er acht op geslagen, zegt God, ik heb geluisterd. Maar ze spreken niet wat juist niet behoorlijk is. Wat heb ik verkeerd? Ze zeggen niet, wat heb ik verkeerd gedaan? Iedereen, dan komt het beeld van een paard weer terug. Of komt het beeld van een paard naar voren. Als een paard op hol slaat, dan gaat het recht vooruit. Dan springt hij over een hek en dan is hij door niemand meer te houden. Niet voor reden vatbaar. Zo kijkt God naar Israël en zegt, jullie lijken wel een paard dat op hol geslagen is. Ik sta te roepen en ik probeer dat jullie hard te spreken, maar het komt niet binnen. En ja, en als spreken niet helpt, wat moet de Heere God dan doen? Nou, dat zien we nu vanmorgen, dan wijst hij op de natuur, dan volgt de les van de natuur. Als woorden niet helpen, wijst God op de natuur. Op de regelmaat, hoofdstuk 5, hebben we dat gelezen. De grens tussen de zee en het vasteland, het strand, de kustlijn, die heb ik gemaakt, zegt God. En die afwisseling van eb en vloed, daar heb ik de hand in gehad. Die regelmaat heb ik in de aarde. Het is geen chaos hier op aarde, maar ik heb voor die orde gezorgd. Vers 22, hoofdstuk 5, vers 24, let op de regelmaat van de seizoenen. De zomer, de winter, de lente en de herfst, dat heb ik allemaal bedacht. Daar zit een orde in, zo kan het gewas groeien. Dat heb ik allemaal voor jullie gedaan. En kijk eens naar de vogels, kijk eens naar de dieren. Zie je die ooievaar? Die kent zijn vaste tijden, horen we in. Zelfs een ooievaar in de lucht kent zijn vaste tijden. Nou, de mensen in Israël hebben wel geweten wat de Heer God daarmee bedoelde. Ooievaar, grote nesten in een boom, op een schoorsteen. Maar ze hebben het vooral geweten omdat Israël op de trekroute lag. Als de ooievaars gaan overwinteren, dan vliegen ze over Turkije, dan gaan ze over Israël via de Nijl naar Afrika toe, naar het warme gedeelte. Israël was bekend dat het twee keer in het jaar een trek was van ooievaars. In de herfst vlogen ze de ene kant op, in de lente vlogen ze weer terug. Mensen wisten wat de Heere God bedoelde, die regelmaat van die trekvogels. Lange vluchten maken ze. Maar ze weten precies waar ze in Afrika naartoe moeten gaan. Want dat is de plek waar God ze gaat voeden. Waar hij voor ze zorgt. En al die vogels worden er nog meer genoemd. Maar ik pak nou even de ooievaar eruit. Die kent zijn vaste tijden. Die weet wanneer het herfst is, wanneer het lente wordt. Maar zegt God, mijn volk kent de tijden niet. De trekvogels houden zich aan Gods orde, maar mijn volk, vers 7, doet dat niet. De mensen, zijn volk, die doet het niet. De mensen zijn, om zo te zeggen, het risicoproject, risico tussen aanhalingstekens, maar even om iets duidelijk te maken, het risicoproject van de Heere God. Mensen als wij zijn niet geschapen met een instinct, dieren wel, die hebben een instinct, die voelen aan. Vogels voelen aan wanneer het mei wordt, wanneer ze weer een nestje moeten bouwen. Maar God heeft ons geschapen met een verstand, met een wil. Wij kunnen over dingen nadenken. We zijn geschapen naar het beeld van God. God heeft de orde bij ons niet in ons gelegd, maar hij heeft die orde via dat woord, via zijn geboden, via zijn leefregels aan ons gegeven, ons voorgehouden. Zijn bedoeling met ons leven heeft hij via het woord, nou in Israël via de profeten, kenbaar gemaakt. En hij nodigt mensen uit om er naar te luisteren. Om niet het instinct te volgen, dat hebben we dan niet. Nou, het geweten is soms ook vertroebeld, maar vooral om naar zijn goede woorden en goede bedoelingen te luisteren. En zo is het de bedoeling van de Heere God. Voor ons ook trouwens, zoals we hier zijn, dat we de woorden van Heere God niet alleen horen, maar er ook naar leven, er wat mee doen, er gehoorzaam aan zijn, dat we dat beantwoorden. Dat we de liefde van de Heere God ontvangen, beantwoorden en ook aan anderen weer doorgeven. Maar mensen zijn bijzonder. Ze kunnen ook nee zeggen. Als de Heere God zegt, doe dit, dit is goed voor je leven, luister naar mijn stem, dan kunnen ze ook nee zeggen. Dat bedoel ik met dat risico wat God liep toen hij mensen schiep, de mogelijkheid van nee. En zo is het met mijn volk. Wie zegt er eigenlijk nee tegen de Heere God? Nou ja, je kunt zeggen dat zijn de mensen die zijn afgedwaald. Mensen die de onrust in hun hart wel voelen. De onrust van een trekvogel, om zo te zeggen. Weten wanneer ze weer op pad moeten gaan. Die op zoek zijn naar de zin van het leven, naar wat waardevol is, naar wat geluk is. Maar dat geluk niet zoeken bij de Heere God. Zijn, zegt de profeet, als trekvogels die hun oriëntatie kwijt zijn. En zijn dat dan mensen buiten de kerk? Zijn dat mensen die misschien op zoek zijn, die zomaar eens de Sint-Jan komen binnenlopen? Nee, de Heere God heeft het in vers 7 over mijn volk. Hij denkt niet in eerste plaats mensen van buiten, maar aan zijn eigen volk. Dat is Israël. Ze houden zich niet aan Gods levensorde. Jawel, ze zijn heel actief. Hoofdstuk 7 gaat over de tempel. Er worden offers gebracht, er worden gebeden gebracht. Men is uitermate actief. Het hele godsdienstige bedrijf gaat door. Ze zijn best tevreden. Maar het is niet van harte. Het hart komt er niet in mee. Het is gewoonte, traditie, plicht. Het moet. Want ja, wij zijn toch geen heidenen. Maar als je het breder trekt, gaat het niet alleen over Israël, maar gaat het ook over mensen die bij de Heere God horen. Mensen die ervan weten, zullen we maar zeggen, insiders. Wij die hier in de kerk zitten misschien wel. Of mensen die thuis meeluisteren. Ik veronderstel dat de meesten van ons wel enige kennis hebben van het woord, van het evangelie. Van Gods bedoelingen met ons leven. En de Heere God in hoofdstuk 8 doet zijn beklag. Hij zegt, jullie weten het allemaal prima. Zegt hij tegen Israël, maar waarom doen jullie dat niet? Kijk eens naar die trekvogels, die ooievaar, die kent die vaste tijden. Maar waarom jullie daar niet? Waarom oriënteren jullie je niet op mij, op mijn woorden en op mijn stem? Jullie hebben toch verstand gekregen, je kunt mijn woorden toch horen. Israël lijkt op een trekvogel die zijn oriëntatie is kwijtgeraakt. Die vergeten is om te vliegen. Jongens en meisjes, jullie zitten hier vanmorgen. Ken je het verhaal van de gans? Wilde ganzen vlogen over een land. En een van die ganzen zag beneden een boerderijtje. Er waren ook allemaal ganzen. En die dook naar beneden en die ging daar zitten. En die pikte mee met het graan. Ik vond het eigenlijk allemaal wel prima daar. Hij maakte kennis met al die andere ganzen daar beneden. Had het best naar zijn zin. Hij dacht, weet je wat, ik blijf maar één dag. En de volgende dag werd er weer goed voor ze gezorgd. En was het eten. En die ene dag werd een week. En die week werd een maand. En die maand werd een maanden. En dan was het weer herfst. Kwam de lente weer. Kwamen de wilde ganzen weer over. Eerst heen en een paar maanden later, een half jaar later, weer in de andere richting. En hij probeerde mee te vliegen. Maar hij was inmiddels zo zwaar geworden, dat het eigenlijk niet meer lukte. Ja, weet je, hij had toch een goed leven daar, te midden van al die anderen. Elke keer als die ganzen overkwamen, was er nog wel een beetje onrust. Maar al gaandeweg ebte dat weg. Hij was het vliegen verleerd. En die onrust sijpelde steeds meer weg. Hij was vergeten te vliegen. Hij wist niet meer waar hij vandaan kwam en waar hij naartoe ging. En wat gebeurt er als een trekvogel zijn oriëntatie verliest? Als wij mensen niet meer op de Heere God gericht zijn, dan klampen wij ons vast aan het leven hier beneden. Toch? Dan is ons werk niet zozeer meer een van God gegeven gelegenheid, maar dan klampen we dat vast alsof dat ons alles is, onze carrière. Niet meer een mogelijkheid van God, maar het neemt ons helemaal in beslag. Trekvogels die hun oriëntatie zijn kwijtgeraakt, zijn mensen van beneden. En weet u wat nou zo spannend is? Als de Heere God van boven naar beneden kijkt, naar zijn volk Israël, dan ziet hij wat het gevaar daarvan is als je niet meer op hem georiënteerd bent. Als je niet meer door zijn woorden laat gezeggen, laat storen. Want als de Heere God naar Israël kijkt, wat ziet hij dan? Nee, hij ziet een plaatje. En het lijkt wel een foto van onze eigen tijd. Hij ziet mensen. Ik heb die hoofdstukken gewoon eens wel doorgebladerd. Hij ziet mensen die helemaal in de ban zijn van geld en winstbejag. En die daar hele grote offers voor brengen. Hij ziet mensen die voor wie hun positie in het leven zo belangrijk is, dat ze er alles aan doen om het te handhaven. En onrecht en bedrog gebruiken. En laster en roddel als het uitkomt, ellebogenwerk. En mensen die kwetsbaar zijn, die geen macht hebben, die geen invloedrijke vrienden hebben, die misschien wel zwakke gezondheid hebben, die delven het onderspit. Hij ziet dat mensen niet trouw zijn in hun relaties. Ze gaan voor het avontuur. Er wordt overspel gepleegd. Hij ziet relaties en vriendschappen kapot gaan. Op ontrouw en kwaadsprekerij. Wat de Heere God ziet is het betonrot. Wat het gebouw kapot maakt, de schimmel die de plant ziek maakt. En wat nou zo opvallend is, als je die hoofdstukken nakijkt, als je die foto's goed bekijkt, dan is er één woordje wat steeds maar weer terugkomt, dat is bedrog. Opvallend, bedrog, dat je niet de waarheid spreekt. Dat je de dingen achter de rug van iemand om onjuiste dingen zegt. Dat je sprak terwijl je had moeten zwijgen, dat je zweeg terwijl je had moeten spreken. Dat je niet meer met elkaar spreekt, maar over elkaar. Niet meer met God, maar over God. Ik vroeg me af, is dat niet actueel? Ik weet niet of u die Brexit-campagne een beetje heeft gevolgd. Maar wat een chaos daarnaast. Die verhalen die door de politici werden verteld, die bleken niet te kloppen. Mensen zijn heel erg druk op zoek gegaan op internet, wat het allemaal betekende. Geen vertrouwen. Of ik las deze week een artikel in de krant. Aantal zelfmoorden in Nederland, 1870 mensen, mannen vooral, gescheiden mannen en weduwnaars, zichzelf om het leven gebracht. Geweldig groot aantal, waarom? Ze zoeken geen hulp, ze willen het zelf doen, zei het krantenartikel, maar zou het ook zo zijn, omdat er zoveel mensen in de omgeving gewoon maar voortleven en niet open waren, wij misschien niet open voor signalen, die wel degelijk zijn uitgezonden. Of moest denken aan die advertentie van Kees van der Staaij over liefde en trouw. Misschien heeft u hem wel gezien. Mensen durven gewoon in de media niet te zeggen dat liefde en trouw gewoon veel beter is. Dat je dat psychologisch en statistisch kunt aantonen. Voor relaties, voor kinderen, etc. Maar het lijkt of niemand dat zomaar vankenvrij durft te zeggen. En God ziet al die dingen gebeuren. En wij horen het vanmorgen. Die klacht van God tegen Israël. En hij waarschuwt ze. Het is een paard, zegt God. Wat jullie draven maar voor. Trekvogel die zijn oriëntatie kwijt is. En nou wil ik die vraag maar even dichterbij brengen. Als de Heere God naar mijn leven kijkt, naar uw leven, naar jouw leven vanmorgen. Zou dat nou kloppen? Wat er in Jeremia 8 staat. Geldt zijn aanklacht ook voor ons leven? Ja, zeg je, de Heere God heeft altijd gelijk. Ja, dat ben ik met u eens. Maar even als gewetensvraag. Hoe is dat nou in jouw leven, uw leven? Als je nou gewoon eens een week langsloopt. Nou ja, op zich weet ik wel wat de Heere God van mijn leven verlangt, zegt iemand. Dat ik hem lief heb boven alles, mijn naaste als mezelf. Morgen, dat ik leef in het spoor van de Heer Jezus, ik wil mijn heiland volgen. Spelgrim ben ik toch op weg naar het vaderhuis. Maar ik moet wel bekennen dat mijn tentpinnen nogal vast in de grond zitten. Hoe is dat bij jou, bij u? Bij mij? Ja, die zitten wel stevig in de grond. En als ik morgen in de hectiek van mijn werk ben, dan ben ik alweer vergeten waar het zondag over ging. Ik leef in een andere wereld. Leesbare brief, ja, dat is waar. Maar wat zien mensen als ze naar mijn leven kijken? Weet je, heb je dat wel eens, dat er zomaar een dag voorbij gaat? Dat je denkt, ik heb eigenlijk helemaal niet aan Heere God gedacht. Vaak betrappen we er niet op dat we beslissingen nemen zonder hem te raadplegen. Ik zou wel alles anders willen, maar het komt er vaak niet van. Herken je dat? Lijken we nou op een trekvogel of lijken we nou meer op die gans? Ik denk dat ik soms wel meer op die gans lijk, of niet? En wat is nou het geheim van zo'n levenshouding? Als wij die oriëntatie van die trekvogel niet meer hebben, hoe kunnen we andere mensen dan jaloers maken voor de Heere God? En daarom horen wij vanmorgen het woord. Het zijn drie negatieve foto's, maar de Heere God is trouw. Hij zegt, zie je die ooievaart? Dat is niet nodig. Dat het zo gaat in je leven. Hij houdt ons vanmorgen bij de les. Zie je die ooievaar? Nou, jij bent ook zo'n trekvogel. Je bent bedoeld om te vliegen. Je bent voortgekomen uit mijn hand. Ik heb je gemaakt. En je innerlijke navigatie is gemaakt om op mij gericht te zijn. Jawel, er is veel wat ons naar beneden trekt. Zonde, duivel, wereld, ja. We zijn door hem geschapen en we zijn op weg. Waarheen bent u eigenlijk op weg? God heeft ons bedoeld voor zijn vaderhuis. Het huis met die vele woningen. En we leven in de tussentijd. De ene hand heeft hij ons gemaakt en met de andere hand wacht hij ons op. En in die tussentijd zijn we hier op aarde, ja. We gaan naar school. Oh nee, je hebt nu inmiddels vakantie. Maar naar je werk, je doet een opleiding, je zorgt voor anderen. Je bent met alle vezels van je bestaan, zijn we betrokken op het leven hier en nu. Maar laten we alsjeblieft de lokstem van die andere vogel niet vergeten. Ik bedoel de Heilige Geest. Hij fluistert. Hij trekt aan ons. Hij brengt onrust in ons bloed. Elke keer weer als wij denken dat het hier beneden is, dat we onze tentpinnen te vast hebben, dan komt die onrust weer. Herken je dat? Je voelt dat er aan je getrokken wordt, dat je... De Heilige Geest geeft heimwee naar God. Want we hebben hier geen blijvende stad. We zijn trekvogels onderweg. Want we horen bij de Heere God. De Heilige Geest schudt je wakker. Nu ben je geroepen om de Heer Jezus te volgen, in zijn spoor te gaan. Weet je, hij is voor je uitgegaan. Er is een eeuwige bestemming die op je wacht. Maar je moet die weg wel gaan. Je moet die weg wel volgen. Heilige Geest zegt dat misschien vanmorgen ook al tegen je. Doe het nou de komende week anders. Vergeet niet de Heere bij je leven te betrekken. De keuzes die je maakt, laat je door hem leiden. Zaai op de akker van de Geest. Elke keer weer. Als de Bijbel open gaat, elke keer weer als je in de kerk komt, dan is de Heere God bezig aan ons te trekken. Ons te herinneren aan zijn roeping. Ik ga eindigen, gemeente. Beste doopouders. Vandaag laten jullie je kind dopen. Wat geef je nou aan je kind mee? Daar spraken we over op de doopzitting. We hadden hele mooie, diepe gesprekken. Wat zou je nou aan je kind mee willen geven? Ik heb jullie brieven nog weer eens op nagelezen. Allemaal drukken ze iets uit van dat verlangen. Dat jullie zoon of dochter de Heer Jezus leert kennen. Dat ze absoluut weten, daar spraken we over, dat ze geliefd zijn. Dat de Heere God hun vader is. En voor ze zorgt wat we zongen. Dat hij genadig is. Hij zijn naam in je leven verbindt. Maar ik zou vanmorgen willen zeggen, neem de les, daar sluit ik mee af, van de ooievaar mee. Vertel wie God is en hoe belangrijk het is dat jullie zoon of dochter ook op hem gericht is. En die ooievaar, die naam. Gassira, goede tieren. Zo mag je de Heere God zien. Dat is die God van die trouwe zorg. Van die standvastige liefde. Ja, zeg je, hoe weet ik dat? Nou, ik zeg, tot slot, kijk maar naar de Heere Jezus. Toen alles in zijn leven tegen zat, toen hij... met die tegenwind van zonde, van ongeloof te maken kreeg. Toen bleef hij de weg gaan die zijn vader voor hem had uitgestippeld. Heel die weg naar het kruis, naar Golgotha. Dat is de weg die hij voor ons heeft willen gaan, voor al die trekvogels die zo vaak hun oriëntatie kwijtraken. Vertel daar maar over. Over wat de Heer Jezus voor je heeft gedaan. Of je eigen leven, wat genade is, hoe je dat hebt ervaren. Vergeving. En weet u, gemeente, als je op de Heere God gericht blijft, dan zal je bestemming in je leven niet verliezen. Want dat is zo bijzonder. Jongens en meisjes, jullie weten het wel, hè? Duiven hebben een enorm sterk navigatiesysteem, een sterk richtingsgevoel. Je kunt een duif heel ver loslaten. Dan vindt het zijn weg weer terug naar huis. Nou, dat doet de Heilige Geest ook. Die zorgt dat de GPS van ons geloof op de Heere God gericht blijft. En als we afdwalen, dan weet Hij ons weer te sturen. Zodat we de weg weer terugvinden naar de Heere God en naar de Heere Jezus. Dat is de les van de ooievaar. Amen.